Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 69ste psalm, het 9e vers. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. 69, het 9e vers. We lezen het evangelie vanavond uit het evangelie naar Marcus, het 15e hoofdstuk, de verse 22 tot en met 37. Marcus 15, vers 22 tot en met 37. In aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we uit Psalm 22. En daarvan het 7e vers, Psalm 22, en daarvan het 7e vers, zij rukken aan met opgesperde mond. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijn de hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als zij hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de 9e uur toe. En ter 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden, zie, hij roept Elias. En er liep heen en vulde een spons met edik, en stak ze op een rietstok, en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elias komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gevende, gaf de geest. Wij beleiden ook vanavond ons geloof en wij doen dat met de Dordtse leerregels. Het 2e hoofdstuk, de 4 paragrafen. Dordtse leerregels 2, de paragrafen 1 tot en met 4. Daar beleiden wij met de kerk, God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en naar lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enig geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enig geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Het woord des Heren voor de prediking van deze avond vinden wij op twee plaatsen in het zojuist gelezen schriftgedeelte, in Markus 15, allereerst in vers 23... en daarna ook in het eerste deel van vers 36, Markus 15, vers 23. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En dan het eerste deel van vers 36. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Laten wij eerst het aangezicht des Heren zoeken om zijn zegen te bidden over het woord en de prediking daarvan. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn ons stellen voor uw heilig aangezicht. Op deze dag, in deze avond van de Goede Vrijdag, waarop wij mogen gedenken aan het feit dat gij op één dag de ongerechtigheid van uw volk hebt weggedaan. En dat u de schuld hebt verzoend. En dat u de ongerechtigheden hebt uitgedelgd. En dat in geen ander offer dan in het offer van uw eigen Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, u hebt zich tot in de dood willen vernederen. En u hebt de volle prijs betaald. En er is niets onvervuld gebleven. Alles wat daar lag tussen de heilige en de rechtvaardige God en een schuldig zondaarsvolk, hebt gij gedragen. En het handschrift onze zonde dat tegen ons was, hebt gij uit het midden weggedaan door het aan het kruis te nagelen. En zo hebt u een eeuwig geldende gerechtigheid teweeggebracht. En zo hebt gij uw volk met een eeuwige verlossing verlost. Zo hebt gij de strijd beslist. Zo hebt gij de vijand verslagen. Zo hebt gij alles, en u hebt het zelf, Heere Jezus, getuigd. Zo hebt gij alles volbracht. En het is gebleken ook, de Vader, uw Vader, heeft daar zijn goddelijke goedkeuring aan gegeven. En zo is er gerechtigheid en vrede. Zo is er verzoening met God. Zo is er vergeving van zonden. Heren, we hebben er geen deel aan vanuit onszelf. En we pakken dat ook niet en we halen het ook niet naar ons toe. Wij hebben het ook niet verdiend. We hebben het ook ons niet waardig gemaakt, maar het is alles wel beschikbaar gekomen. Heere Jezus Christus, gij hebt een volheid van genade. En uit die volheid moeten zondaren het leren ontvangen. Maar dan hebben we wel nodig de bediening van de Heilige Geest. Want buiten de Geest om deelt er geen mens in het offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. Buiten de geest en zijn krachtige en onwederstandelijke en zaligmakende werkingen om, is er wel zaligheid, maar wij staan er buiten. En daarom, Heren, wij bidden u, kom met uw geest ook in ons midden, ook in deze avond. En wilt u het uit Christus nemen, o Heilige Geest, en het ons verkondigen. En als wij dan stil mogen staan bij dat werk dat hij verricht heeft, bij dat lijden dat hij heeft willen dragen, bij dat offer dat hij wilde brengen, als we daar dan stil bij staan, dan smeken wij u, o Geest des Vaders en des Zoons, dat u in onze harten zoudt willen bewerken een waarachtig geloof, opdat wij deze uw weldaden deelachtig mogen worden. En opdat wij door dat werk van u persoonlijk mogen komen tot die heilige geloofskennis van de Heiland en van zijn zaligmakerswerk. Laten we onderwezen mogen worden in de Schriften. En laat dat onderwijs, Heren, niet alleen tot ons oor en zo tot ons verstand mogen komen, maar laat het ook ons hart mogen raken. En dat wij er vanavond dan inderdaad met ons hart bij mogen zijn. Dat we vol heilige eerbied, Heer, hier mogen luisteren. En dat we met een heilbegeerig hart mogen horen of er voor ons ook nog iets bij is. En of dat woord van uw genade zo dan ingang mag vinden in ons hart. Schenk het, Heren, schenk het. Uit genade. We kunnen ook nu niet wijzen op iets wat wij zouden hebben verdiend, of wat wij onszelf zouden hebben waardig gemaakt. We hebben alles verzondigd. En dat hebben we ook vanavond te belijden. En er is aan onze kant zoveel, Heren, wat voor u niet bestaan kan. En waarmee wij niet voor u kunnen verschijnen. Wat ligt er veel zonde en ongerechtigheid? Wat zijn er een tekortkomingen? En wat hebben wij veel dat ons schuldig stelt, Heren? Doe het ons beseffen. En doe ons daar ook onszelf voor verootmoedigen. Laten we onze hoogmoed kwijtraken. Onze eigen dunk. Ons zelfvertrouwen. Onze eigen gerechtigheid. En wat we dan ook maar met ons meedragen, Heren, wat uiteindelijk voor u geen enkele waarde heeft. O Heren, breng ons op de plaats waar arme zondaren voor u buigen. En waar ze het alles uit handen leren geven. En waar zij het in handen van die zaligmaker Jezus Christus mogen leren leggen. Breng ons op die plaats, Heren, waar wij als armen en behoeftigen, als hongerigen en dorstigen, met uw heilgoed vervuld en verzadigd mogen worden. En geef ons zo een gezegend uur in de vergeving van al onze zonden. Wees u met hen die hier niet kunnen zijn. We denken aan onze zieken, we denken aan anderen, Heren, die niet in de gelegenheid zijn om deze kerkdienst mee te maken. Denk aan hen in uw rijke gunst. Wees overal waar op deze dag en ook in deze avond uw woord nog mag worden verkondigd, Heren, wilt u geven dat het in getrouwheid geschieden mag. En dat inderdaad zeker op deze avond er geen ander evangelie verkondigd mag worden dan dat van Jezus Christus en dien gekruisigd. En wilt gij ook vandaag nog uw koninkrijk doen komen, uw naam verheerlijken, zondaren bekeren en uw volk meer en meer vertroosten met dat heil, met dat evangelie van het volkomen heil, zoals dat in Christus zichtbaar is geworden. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 89ste psalm, het 16e en het 17e vers. Psalm 89, het 16e vers en het 17e. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? En hij is door elk beroofd de nabuur tot een smaad.
De Romeinse stadhouder heeft het vonnis uitgesproken. Jezus is overgegeven, zoals de Joden dat wensten, overgegeven tot de kruisdood. En dat vonnis zal ook dezelfde dag nog worden uitgevoerd. Dat zal een vreselijke straf worden voor de Heer Jezus, om gekruisigd te worden. Niet alleen vreselijk vanwege het feit dat dit een zwaar lichamelijk lijden met zich meebrengt, maar ook en vooral omdat het een lijden is aan het vloekhout. Want vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. En om dat lijden enigszins te verzachten, hebben de Romeinen een stukje barmhartigheid willen betonen. De kruiselingen, voordat zij aan het kruis gespijkerd werden, kregen wat te drinken. Als Jezus met die twee anderen, die twee moordenaars op Golgotha aankomt, dan wordt hen ook wat te drinken aangeboden. En die twee anderen drinken ervan, gretig. En de Heer Jezus zet die beker die ze hem aanreiken ook aan de mond. En hij proeft ervan, zo lezen wij in het verslag zoals Matthäus ons dat in zijn evangelie geeft. Hij proeft ervan. Maar als hij ervan geproefd heeft, dan weigert hij. Dan wil hij niet verder drinken. Die soldaat houdt bij de Heer Jezus aan. De manier waarop het in het Grieks staat, laat zien dat de Heer Jezus niet maar zo even weigerde, maar hij blijft volhouden in zijn weigering. Hij weigert voortdurend. En dat komt omdat die Romeinse soldaat dat niet begrijpt en hem die beker weer voorhoudt en weer voorhoudt. Maar Jezus blijft weigeren. Waarom? Wat was er dan met die beker aan de hand dat de Heere dat niet wil drinken? Die gemirrede wijn, zoals hij genoemd wordt in onze tekst. Waarom maakt de Heere daar bezwaar tegen? Wel, daar maakt de Heere bezwaar tegen omdat deze gemirrede wijn een verdovende, een versuffende werking had. Het is een soort verdovingsmiddel. En daarom zei ik, de Romeinen hadden een beetje barmhartigheid bedacht met die arme kruiselingen. En ze zullen ze een klein beetje helpen. Het lijden wordt op die manier een klein beetje verminderd. Ze zullen het niet allemaal meer met vol bewustzijn meemaken als zij van die gemirrede wijn drinken. Maar Jezus weigert deze barmhartigheid te aanvaarden. Mag hij daar dan niet van drinken? Nee. Maar hij heeft al zoveel doorstaan. Wat is er allemaal al niet gebeurd in de vroege morgen van deze dag en de nacht daarvoor en de dag daaraan voorafgaande. Wat een zwaar lijden heeft hij al moeten verduren. Hij is al zwaar gewond geraakt. Denk aan de geeseling, toen ze zijn rug hebben opengeploegd met de geeselriemen. En wat een geestelijk lijden heeft hij al moeten doorworstelen. Denk aan Gethsemane, toen hij daar de beker met de gramschap Gods aangereikt kreeg. En toen hij daar droevig en zeer beangst onder werd. En wat een onrecht heeft hij al moeten ondergaan. Denk aan het verhoor voor Annas, voor Caiaphas, waar hij vals beschuldigd werd. Waar hij bespuwd en gehoond en geslagen werd. Denk ook aan het verhoor voor Pilatus, waar hij opnieuw vals beschuldigd werd. En waar hij, ondanks het feit dat de rechter zijn onschuld had vastgesteld, toch tot deze verschrikkelijke dood aan het kruis veroordeeld werd. O, heeft de Heere al niet heel veel geleden? En zou het dan hem niet mogelijk zijn om nu even wat afstand te nemen van dat verschrikkelijke lijden? Zou het hem niet geoorloofd zijn? nu even iets te drinken, waardoor zijn geest wat versuft en beneveld raakt? Waarom weigert hij? Waarom weigert hij zo volhardend? In het begin van het evangelie, als de Heer Jezus nog maar net begonnen is met zijn ambtelijke arbeid onder Israël, lezen we de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Toen kwam de duivel naar hem toe. En de duivel verzocht hem, zeg dat deze stenen broden worden. Hem hongerde ten laatste, zo lezen wij. En daar maakt de duivel gebruik van dat hongerlijden van Christus. En hij verzoekt hem om van stenen brood te maken. U bent toch Gods zoon? Nou, wat let u? En toen heeft de Heer Jezus deze en de twee andere verzoekingen afgeslagen. En dan lezen wij, toen week de duivel van hem voor een tijd. Ja, even trekt de duivel zich terug, maar niet voor altijd. Er komt een ogenblik dat de duivel terugkomt. En hier is hij weer. Hier? Ja, achter die soldaat. Die de beker met de gemirrede wijn in de hand heeft, staat de boze. En dat wat nu gebeurt als die soldaat hem een en andermaal die beker aanreikt. En als die hem zegt, drink er toch van. Dan is daar een verzoeking van de duivel. Niet minder ernstig, niet minder hevig dan toen de duivel tot hem kwam en zei, zeg dat deze stenen broden worden. En eigenlijk is deze verzoeking nog zwaarder. Want toen, daar in de woestijn, moest de Heere nog een wonder doen. Van stenen broden maken. Maar nu hoeft de Heere Jezus niets te doen. Alleen de ogen even te sluiten. Die beker aan de lippen zetten. En een paar flinke teugen uit de beker nemen. Zonder erbij na te denken. Dat is alles wat de Heere moet doen. Maar als de Heere dat gedaan zou hebben, de duivel weet het en Jezus weet het. Als de Heere toen die gemirrede wijn genomen zou hebben, dan zou het ganse borgwerk van Christus zijn mislukt. Waarom dan? Wel, omdat de Heere Jezus niet versuft mag raken aan het kruis. Omdat hij geen enkele verlichting in zijn lijden mag aanvaarden. Omdat hij alles moet dragen tot in de uiterste consequenties. En Satan weet het. O, het is zo'n listig. Het is zo'n gemene verzoeking. Alleen maar even drinken uit die beker met verdoofdmakende wijn. Maar daar zal alles mislukt zijn. Alles wat de Heere tot nog toe gedaan heeft. Al de strijd die hij gestreden heeft. Al het onrecht dat hij ondergaan heeft. Al het lijden dat over hem gekomen is. Het zal dan allemaal te vergeefs zijn. Want dan zou de Heere gebruik gemaakt hebben van middelen die zondaars niet verdiend hebben. Heeft een zondaar dan recht op een beker met gemirrede wijn als God met hem afkomt rekenen? Heeft een zondaar die naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend heeft, dan nog recht op een druppel water tot verkoeling van zijn tong? Nee. Maar als die beker van de gramschap Gods gedronken moet worden, dan kan daar niet daarnaast nog een andere beker gedronken worden, waardoor we de zwaarte van het lijden en de zwaarte van de toorn en de gramschap Gods niet zo zouden voelen. Christus is aan het vloekhout. En nog even, en dan moet hij nederdalen ter helle. Dan wordt hij van zijn vader verlaten. Dan moet hij de helse benauwdheid en angsten en pijnen gaan dragen. En dan zal, en zo heeft hij immers zelf verteld in die gelijkenis, van Lazarus en de rijke man, dan zal de rijke man geen druppel water tot verkoeling van zijn tong kunnen ontvangen. Zal dan de borg van zondaren een beker met gemirrede wijn mogen drinken? Nee, deze barmhartigheid van de Romeinse soldaten moet hem ook onthouden worden. Want als hij naar de buitenste duisternis gaat, kan hij geen gebruik maken van pijnstillers. En kan hij geen gebruik maken van verdovende middelen. Dan moet hij alles ongemengd en onvergetemperd aanvaarden. Het luistert in het verlossingswerk heel precies. En een paar druppels gemirrede wijn zouden het werk van de Heere Jezus al doen mislukken. Want dan zou hij niet alles gedragen hebben. En dan zou er toch nog wat onbetaald gebleven zijn. En dan zou er toch nog een gedeelte van de straf niet gedragen zijn. En dan zou er toch nog wat van de ongerechtigheid van zijn volk zijn blijven liggen. Dan had hij het niet kunnen zeggen. Het is volbracht. Want als hij het gezegd had, dan was het niet waar geweest. En dat heeft de duivel begrepen. En vandaar deze list. O, de Heere Jezus, kom maar amper, mag ik het zo zeggen, kom maar amper de heuvel Golgotha beklimmen. Zo uitgeput was hij toen reeds. Was hij niet onderweg naar Golgotha bezweken onder de last van het kruis? Zodat ze Simon van Cyrene moesten dwingen zijn kruis te dragen. Hij kon het zelf niet meer dragen. Het was hem te zwaar. Hij was te afgemat van het lichamelijke en het geestelijke lijden dat al over hem gekomen was. Zou iemand het hem kwalijk hebben kunnen nemen als hij toen in die toestand van uitputting, in die toestand van verschrikkelijk lijden, in die toestand van afgemat zijn, die beker genomen had en als hij gedronken had, om het even allemaal te kunnen vergeten, althans een deel ervan te kunnen vergeten. Zou iemand het hem hebben kunnen kwalijk nemen als hij gedaan had wat die twee andere moordenaars deden, die wel dronken? God zou het hem hebben kwalijk genomen. En de duivel zou hebben getriomfeerd. Maar gelukkig heeft ook de Heere Jezus gezien wat hier op het spel stond. En wat er achter die beker met gemirrede wijn was. En hij heeft die soldaat gezien, maar hij heeft achter de soldaat ook gezien de vorst der duisternis. En zoals hij het in de woestijn tegen hem zei, zo zei hij het ook hier in den geest tegen de vorst der duisternis. Ga weg, Satanas. En hij nam die niet. Nee, hij wilde niet. Want hij wilde een volkomen werk doen. Hij nam die wijn niet, ook al had hij er lichamelijk gesproken nog zoveel behoefte aan. Want hij wilde bewust lijden. Hij wilde zonder verdoving voelen wat het betekent als de spijkers door de handen geslagen worden. Zonder pijnstillers of versuft makende middelen wilde hij dragen dat verschrikkelijke lichaamslijden dat gepaard ging met het hangen aan een kruis. Maar ook zonder versuffing en zonder verdoving moest hij het meemaken dat de duisternis over de ganse aarde zou komen. En dat zijn vader zijn aangezicht voor hem zou verbergen. En dat hij geen toegang meer had bij zijn vader, zodat hij klagen moest in de angsten van zijn ziel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En als hij dat alles draagt, dan mag hij dat niet anders doen dan bij vol bewustzijn. En zo heeft de Heere Jezus ook in dat opzicht getrouw alles volbracht. Maar ziet u dan tegelijkertijd, gemeente, wat het betekent om zondaar te zijn? Want keer nou het blad eens om en kijk nou eens naar uzelf. Als het dan zo is dat de Heer Jezus die beker met wijn niet eens nemen mag. Als het dan zo is dat hij in vol bewustzijn lijden en sterven moet en de gramschap Gods moet dragen. Wat betekent dat voor u en voor mij? Dit. Dat de zonde verschrikkelijk is. Zo verschrikkelijk dat de Heer Jezus ervoor naar de hel moest. En dat het hem ook niet vergund was om zelfs maar een slok wijn op weg naar de buitenste duisternis te nemen. Dat het hem niet vergund was de geringste verzachting van zijn lijden. Zonden. En we zien dat hier. Zijn zo verschrikkelijk. We kunnen daar wel eens makkelijk en lichtvaardig over doen. We kunnen er makkelijk en lichtvaardig over praten. Maar zonde is niet iets om makkelijk en lichtvaardig over te praten of te doen. Let op deze gekruisigde. Die zelfs geen beker wijn mag drinken. Omdat hij een andere beker kreeg voorgezet. Die beker waar hij in Gethsemane al zo voor huiverde. De gramschap Gods was daar onvermengd in ingeschonken. O, als je dat bedenkt, wie kan er dan nog lichtvaardig over de zonde denken? En wie kan dan nog lichtvaardig de zonde bedrijven? Het is omdat wij veel te weinig aan het lijden en aan het sterven van de Heer Jezus denken. Het is omdat ons dat veel te weinig voor de aandacht staat wat het de borg gekost heeft. En daarom gaan we soms zo gemakkelijk door het leven en doen we dit wat ons dat veel te weinig voor de aandacht staat wat het de borg gekost heeft. En daarom gaan we soms zo gemakkelijk door het leven en doen we dit wat niet deugt en doen we dat wat niet deugt. Maar als het ons een ogenblik echt voor de aandacht zou staan, dat verschrikkelijke, dat ontzaggelijke van wat de borg heeft moeten doormaken, zouden we dan niet bang, zouden we dan niet benauwd zijn om de zonde te bedrijven? En het is ook omdat we er veel te weinig bij stilstaan wat de zonde voor ons met zich meebrengt. Als wij onverzoend straks buiten de gemeenschap met de Heere moeten sterven en zo God ontmoeten. Want dan krijgen wij ook dat uitgemeten. En dan staat er niet één klaar met een beker met gemirrede wijn om ons lijden nog een beetje te verzachten. En dan is het niet een Lazarus die naar de vlammen in de pijn gezonden wordt om onze tong te verkoelen met wat water dat hij meebrengt. Als we toch over deze dingen in het licht van het woord van God wat nadenken en als we onszelf zo beschouwen als mensen die op weg zijn naar de rechterstoel, zou het dat dan niet de consequentie zijn dat wij bang werden voor de zonde? En als wij hoop hebben dat de Heere voor ons die weg, die Via Dolorosa ging. Als wij hoop hebben dat de Heere zich voor ons aan het kruis heeft laten nagelen. En dat hij voor ons zijn bloed heeft willen vergieten. Als we geloof gekregen hebben, al is het dan in beginsel, om vanuit de verte iets te aanschouwen van dat kruisoffer van de Heere Jezus en van de smarten die hij gedragen heeft. En als we er voor onszelf wel eens geloof voor gekregen hebben om bij dat offer van Christus te schuilen en daar onze verwachting op te stellen, zouden we dan nog durven zondigen? Zouden we onze zonden dan niet voor het heilig oog van de Heere hartelijk gaan bewenen? Omdat die zonden het waren die hem zo zwaar deden lijden. Omdat die zonden het waren die hem elk gunstbewijs ontnomen hebben. omdat het die zonden waren die hem in de grootste verschrikking en angsten gebracht hebben, zonder dat hij iets mocht doen tot verlichting en tot verzachting van dat lijden. O, hoort het er dan niet bij om op de Goede Vrijdag, als wij bij het kruis van de Heer Jezus ons zetten, als dat wij op de Goede Vrijdag ook in verootmoediging voor het aangezicht van de Heere buigen, en dat wij in rouw over onze zonden ons hullen, en dat wij de smart gevoelen, ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar let u nu weer op de Heere Jezus, want hij is daar toch op dat ogenblik ook nog weer de volkomen borg gebleven. Hij begreep het. Hij begreep het dat ze hem opnieuw een strik gezet hadden. Hij begreep het dat het opnieuw schrik van rondom was. Hij begreep het dat hij hier in aanraking kwam met een nieuwe list van de vorst der duisternis. En o, wat moest hij bedachtzaam zijn treden zetten op de weg der smarten. Wat moest hij bij elk moment en bij elke stap die hij deed bedenken. De dingen die boven zijn. En wat was het voor hem zwaar om ook in volmaaktheid en in volkomenheid te volbrengen wat hij zijn vader beloofd had te volbrengen. Zie, ik kom om uw wil te doen. En nu was het de wil des vaders dat hij aan het kruis zou gaan. Nu was het de wil des vaders, en het wordt al zwaarder en donkerder voor de borg op zijn lijdensweg, dat hij ook naar de buitenste duisternis zou gaan. Nu was het de wil des vaders dat hij de laatste druppels uit de beker van de gramschap zou drinken. En dat er geen verzachting voor hem zou zijn in zijn lijden. En toen is hij opnieuw getrouw geweest. En getrouw gebleven. En er ontbreekt ook nu niets aan zijn gehoorzaamheid. En er worden geen smetten geworpen op het werk dat hij tot nog toe volbracht heeft. En in het kleed van de gerechtigheid waar hij zijn kerk straks mee gaat bekleden, wordt op deze manier geen weeffout gemaakt. Want hij is ook nu volkomen in zijn gehoorzaamheid en in zijn gewilligheid. Hij nam die niet. En dan, wonderlijk dat er dan ook die andere tekst nog staat in Markus 15. Die tekst waarin verteld wordt dat de Heere Jezus wel dronk. Wel dronk. Eerst weigert hij. Heeft hij er dan achteraf spijt van gekregen? Komt hij op zijn weigering terug een poosje later? Als hij, en Marcus vertelt dat niet, maar Johannes zegt dat heel duidelijk, als hij aan het kruis geroepen heeft, mij dorst. En het was toen dat een van die soldaten een spons op een rietstok stak. En dat hij die spons in een vat met edik gedoopt had. En dat hij die spons zo op die rietstok gestoken aan de Heere Jezus toereikte. En hem aan de mond zette, zodat de Heere Jezus toen drinken kon. Komt de Heere Jezus daarmee op zijn woorden terug? Nee. Het gaat ook om heel wat anders in die tweede keer. Dan gaat het niet om gemirrede wijn, maar dan gaat het om edik. Dan gaat het om die zure soldatenwijn die wat van azijn weggeeft. Dan gaat het hem om drinken. En dat mag hij dit keer wel. Dat begrijp ik niet, zegt iemand. Eerst mag hij het niet en dan mag hij het wel. Eerst mag hij niet drinken, die gemirrede wijn niet, en dan mag hij wel drinken. Die edik wel. Waarom begrijpt u het niet? Er is wat gebeurd in die tussenliggende tijd. Tussen vers 23 en vers 26 ligt dat verschrikkelijke gebeuren van de nederdaling ter helle. Maar ligt ook het moment dat de Heere het zonlicht weer deed terugkeren en dat Christus weer op mocht klimmen uit de diepten van het van zijn vader verlaten zijn. En als dat achter de rug is, dan is eigenlijk alles al gedaan. Nou ja, alles. Dan is het zwaarste. Dan is het diepste achter de rug. Dan heeft de Heer Jezus de vloek Gods gedragen. Maar dan is hij daar ook van verlost. En tot getuigenis daarvan deed God zijn vader toen de zon haar stralen weer uitzenden. En tot getuigenis van de genoegdoening die zijn vader genomen heeft in dat neerdalen van Christus in de hel, heeft God toen ook in de ziel van Christus gesproken. En we zien dat als we de kruiswoorden vergelijken, want het vierde kruiswoord in die duisternis gesproken, dat begint met mijn God. Mijn God. En dat is voor het eerst dat we dat lezen van de Heere Jezus, dat hij niet zegt, Vader. Maar als hij terugkomt uit die duisternis en straks het hoofd gaat buigen en de geest gaat geven, dan doet hij dat nadat hij weer Vader gezegd heeft. En hij heeft het in zijn ziel geweten als een getuigenis van zijn verzoende Vader, dat er nu niets meer tussen hem en zijn vader inlicht. En dat het recht genoegdoening ontvangen heeft. En dat God nu verzoend is. En in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Maar dat lijden, met name dat lijden toen de helse benauwdheid en de helse angsten en pijnen in zijn ziel waren. En toen zijn vader zich van hem teruggetrokken had. En toen de duivel met heel de helle macht op hem aangestormd heeft. Toen dat lijden, dat heeft hem nog veel meer afgemat. En dat heeft hem tot aan de rand van, zou ik het zeggen, de bewusteloosheid gebracht. Behalve wat hij in het lichaam onderging, heeft hij ook in de ziel zo nameloos veel moeten doormaken. Wij kunnen ons dat niet indenken, gemeente, want wij zijn nog in het land der levenden. En we zijn nog in het heden der genade. We kunnen ons niet indenken wat het is om geheel en al van God afgescheiden te zijn. En geen enkel gunstbewijs van God meer te ontvangen. Zelfs geen lichtstraal. Zelfs geen zonnewarmte meer. Als al de goedheid Gods ophoudt. Als de algemene goedheid Gods zich terugtrekt. We kunnen ons dat niet indenken. Wat het zal zijn. Wat de verlorenen in de buitenste duisternis meemaken. Als ze niets meer, niets meer van de gunst van God ontvangen zullen. Wij krijgen nog zoveel, we ademen nog. De Heere draagt ons nog, de Heere spaart ons. De Heere heeft nog geduld met ons, de Heere zegent nog. De Heere geeft nog voedsel, de Heere geeft nog zonlicht. De Heere geeft nog krachten, de Heere geeft zijn woord. O, wat zijn er toch nog vele zegeningen. Maar de Heere Jezus heeft van dat alles afstand moeten doen. En wat er dan door een ziel, en wat er dan door zijn ziel heen gaat. Oh, we zullen dat nooit kunnen peilen. Dat is nog zwaarder geweest dan wat Kain en wat Achab en wat anderen die verloren gegaan zijn, moeten ondervinden in de hel. Want hij is de heilige, de veelgeliefde Zoon van God. Die nooit iets gedaan heeft tegen de wil van zijn vader. Nooit iets gedaan heeft om zijn vader mee te vertoornen of te krenken. Maar die altijd geleefd heeft in volle toewijding en overgave aan de wil van zijn vader. Altijd zijn vader van harte meer dan iemand anders heeft lief gehad. En dan te ondervinden dat zijn vader tot hem zegt, ik ken u niet meer. En ik wil met u geen gemeenschap meer hebben. En ten bewijze daarvan houdt zelfs de zon haar licht in. O, wat een verschrikkingen. En daar zou de Heere Jezus Christus onder bezweken zijn. lichaamslijden en het zielenlijden zijn zo onmetelijk geweest, dat als de Heer Jezus nu geen slok edik krijgt, we zouden vandaag zeggen, dan raakt hij in een coma. En dan sterft hij straks als een bewusteloze aan het kruis weg. En dat gebeurde wel meer. Ook al was er geen verschrikking van het helle lijden bij kruiselingen zoals de Heer Jezus dat heeft meegemaakt. Maar dat gebeurde wel vaker, dat kruiselingen aan het kruis bezweken. Niet zomaar direct stierven, maar bewusteloos raakten. En dan zo als een bewusteloze tenslotte het leven beëindigden. En zo pas heeft de Heere Jezus niet bewusteloos willen worden, zelfs niet versuft willen worden. En daarom weigerde hij die gemirrede wijn. En nu wil hij niet langs een natuurlijke weg bewusteloos raken om zo te sterven. En omdat hij zo pas niet bewusteloos gemaakt wilde worden, daarom weigerde hij. En omdat hij nu niet bewusteloos wil worden langs de natuurlijke weg, omdat het lichaam het begeeft, daarom vraagt hij mij dorst, geef me te drinken. En dan is er zo'n soldaat die tegen de spot van de andere soldaten in, door het de Heere wordt zijn hart immers geneigd. Dan is er zo'n soldaat die naar dat vat met edik gaat, waar die soldaten zo af en toe een slok uitnemen. En die duwt daar die spons in en hij steekt hem op zo'n rietstengel en hij reikt hem de Heere Jezus aan. En het is net genoeg, want die andere soldaten die zeggen tegen deze soldaat, houd op man, houd ermee op, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. Om zo de Heere Jezus nog weer te bespotten. Maar het is net genoeg, want de Heere Jezus heeft gedronken. En hij heeft zijn saam geknepen, zijn saam gedroogde lippen weer mogen verfrissen. En zijn afgematte, zijn bijna bezwijkende lichaam krijgt een ogenblik weer nieuwe kracht. En waarom wil hij dat hebben? Twee redenen heeft hij. Het is nu bijna gebeurd. Maar dat moet iedereen weten. Dat moet iedereen weten. En toen hij uit die diepten van de duisternis terugkwam, toen kon hij het bij wijze van spreken met zijn verdroogde lippen nog alleen maar fluisterend zeggen, mij dorst. Maar als hij straks getuigenis gaat geven van zijn overwinning, dan moet dat niet met fluisterende lippen gesproken worden, zodat een enkeling die vlak bij het kruis staat het misschien maar op kan vangen en zich dan ook nog wel af zal vragen of hij het goed verstaan heeft. Nee, als de Heer Jezus zal gaan sterven, dan wil hij eerst getuigenis gegeven hebben. En dan moet het uit de, over de ganse heuvel Golgotha en nog in de wijde omtrek heen bekend zijn dat hij inderdaad alles volbracht heeft. En dat hij inderdaad zijn ziel, zijn geest nu in de handen van zijn Vader beveelt. En om daartoe in staat te zijn om getuigenis te geven en met luider stem dat uit te roepen als overwinnaar over Golgotha, moet hij drinken. Maar ook dat andere. Hij mocht niet bewusteloos worden toen hij moest lijden. Maar hij mag ook niet bewusteloos zijn als hij gaat sterven. Waarom niet? Omdat in hem het offer en de priester verenigd zijn. Als hij nou zo zou sterven, zo in de dood zou wegzinken. Zoals we dat bij een sterfbed meer dan eens zien gebeuren. Dat mensen het contact met de werkelijkheid, met de wereld om hen heen kwijt zijn geraakt. En dat ze in een staat van semi-coma of coma zijn terechtgekomen om dan zo straks in de dood weg te zinken, zonder dat ze nog meer een woord kunnen zeggen. Als de Heere Jezus zo zou sterven, dan zou hij wel het offer voor de zonde gebracht hebben, maar dan zou hij niet zichzelf door de eeuwige geest Gode onstraffelijk hebben kunnen opofferen. Wat moet er ook gezegd kunnen worden? Niet dat hij stierf. Dat staat van Adam en van heel zijn nageslacht geschreven. En hij stierf. En hij stierf. En daar hadden ze geen geweer tegen in die strijd. Maar van de Heer Jezus moet niet gezegd kunnen worden en hij stierf. Maar van hem moet gezegd kunnen worden en hij het hoofd buigende gaf de geest. De priester die zichzelf ten offer wijdt. En dat kan hij alleen maar doen als hij bij vol bewustzijn is. En zo heeft hij ook in dat laatste alles nog weer zuiver gezien en zuiver beleefd. Want de verzoeking was er toen weer. O, de duivel heeft geen ogenblik nagelaten om Christus strikken te spannen. En zoals hij er was toen die soldaat voor hem stond met de beker met gemirrede wijn. Zo is de duivel er nu weer. En nu zegt hij tegen de Heer Jezus, geef jezelf nu maar over in de dood. Doe uw ogen nu maar dicht. En raak nu maar bewusteloos. En weer moet de Heer Jezus tegen de duivel zeggen, ga weg, achter mij Satanas. En hij zegt tegen die soldaten, mij dorst. En als hij gedronken heeft, roept hij het uit, het is volbracht. En roept hij het uit, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd, geeft hij de geest. En zo, gemeente, ontbreekt er niets aan dat verlossingswerk van de Heer Jezus. Zo mag de kerk spreken op grond van het woord van God. En zo mag op de Goede Vrijdag verkondigd worden dat de Heer een volkomen werk gedaan heeft. En dat hij elke keer als Satan hem strikken spande, werkelijk bedacht geweest is op wat hem bedreigde en de mislukking van zijn werk gezien heeft, maar er zich ook voor gewacht heeft om in die strik te trappen. En zo mag verkondigd worden dat de Heere een volkomen zaligmaker is. O, het is vreselijk, ik zei het zo pas al, wat onze zonden teweeggebracht hebben. Het is vreselijk wat de Heere vanwege de zonde van zijn kerk heeft moeten dragen en meemaken. En wat er door zijn lichaam en door zijn ziel gedragen moest worden. Het is onbeschrijfelijk. Denk er nooit gering over. Denk er nooit gering over. En ik herhaal wat ik zei, laten we toch bang wezen voor de zonde, in welke vorm of van welk soort dan ook. En laten we onze zonden bewenen en voor Gods aangezicht beleiden met een verbroken hart en een verslagen geest. Past ons dat niet? Past ons dat niet op de Goede Vrijdag? Om zo in verootmoediging voor de Heere te bukken en te zeggen, Heere, dat kwaad en die jammeren en die ellende en die smarten en die verschrikkingen, het was al om mijn zonden. En leven we nou nog zomaar voort, zonder dat wij van deze zaligmaker echt iets kennen, zonder dat er zelfs in ons leven maar een begeerte is om hem te leren kennen. Moet u eens zien, we hebben hem gezien. We hebben hem gezien als die volkomen zaligmaker. Er was ook niets op die lijdensweg wat hem bespaard bleef. Maar er was ook niets in heel die lijdensweg waarin hij fout gegaan is. Waarin hij in gebreken gebleven is. Hij heeft zijn volk een volkomen gerechtigheid verworven. En zo. Zo heeft hij het bewezen dat hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde toe. Tot het einde. Toen hij die beker met gemirrede wijn weigerde. Tot het einde. Ook toen hij weigerde om bewusteloos te worden. Tot het einde. Tot in de uiterste consequenties. En dat heeft hij voor zijn volk gedaan. Zo lief had hij hen, dat hij dit allemaal wilde dragen, wilde meemaken en verduren. Als je dat dan ziet, als je van zo'n volkomen zaligmaker hoort, als je van de liefde van zijn hart hoort, als je hoort van zijn gewilligheid, als je hoort van de trouw, als je hoort van het volmaakte van dat offer van Christus. Is er dan in deze Heer Jezus Christus nou niets waardoor uw hart in beweging kan worden gebracht? Zijn liefde niet, zijn trouw niet, zijn volmaaktheid niet, zijn ijver niet waardoor hij verteerd is. Is er dan in de Heer Jezus Christus niets waardoor u voor hem wordt ingewonnen en waardoor u bewogen wordt om te zeggen, ach, ik zou hem ook willen kennen. Geef mij Jezus of ik sterf. Is er dan gans geen plaats voor hem in uw leven? Kunt u het dan zonder hem doen? Bent u dan nog altijd zo blind voor de werkelijkheid, voor uw werkelijkheid? Bent u zo blind voor die schuld die op u ligt, voor die ongerechtigheden die u bezwaren, voor die scheiding die er is tussen God en uw ziel, voor de breuk die er gekomen is? Hebt u er dan geen erg in dat we op weg zijn naar het eeuwig verderf en dat alleen hij ons daarvan kan redden en bewaren? Zijn we dan nog zo blind en zo doof? Ach, laat het evangelie van deze volkomen zaligmaker uw hart toch eens een keer overtuigen. We zijn ellendige schepselen. En buiten Jezus zullen we dat eeuwig zijn. Maar nu wordt ons vanavond geprekt dat hij een volk verlost heeft. En het wordt ons vanavond ook verkondigd dat er nog mensen door hem gered mogen worden. En het wordt ons ook verkondigd dat u daar nog bij mag horen. Dat ook. Dat ook, we hebben het gelezen, we hebben het beleden met de Dordtse leerregels, dat dat offer van Christus en die dood van Christus genoegzaam is. Overvloedig genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld. Daar kan u ook nog bij. O, vlucht dan tot hem. Waarom nog langer uitgesteld? Waarom nog langer u verhard? Waarom nog langer voortgegaan op een weg die niet goed is? Waarom nog langer de Heere laten roepen en laten nodigen? Hoe lang dan nog? Tot het straks voor altijd te laat is. Volk des Heren, u die God zoekt, misschien te midden van veel zielsverdriet. Misschien te midden van veel twijfel en aanvechting. Misschien te midden van veel benauwdheid en angsten. Is het wel voor mij? Kan het wel voor mij? Niet altijd zonder hoop. Maar zeker ook niet altijd zonder vrees. De Heere Jezus is een volkomen zaligmaker. En wat u nou nodig hebt, dat is zicht op hem. Wat u nou nodig hebt, te midden van de twijfels en de aanvechtingen, te midden van de bestrijding en de benauwing, dat is zicht op hem, die ook aangevochten werd, die ook benauwd werd, die ook wist van ontmoetingen met de vorst der duisternis, maar die getrouw en gewillig en gehoorzaam geweest is tot de dood des kruises. En wat u nodig hebt, dat is dat de geest het uit Christus neemt en het u verkondigt. Wat u nodig hebt, dat is dat de Heere zich aan u bekend maakt. In al uw noden, in al uw strijd. Maar het is waar. Het is het woord van God. Het is het getuigenis van die God die niet liegen kan, als vanavond gepredikt mag worden, dat er een volkomen zaligmaker is. En dat er niets aan zijn werk ontbreekt. Het is vol bevonden voor God. En waar zit u mee? Zonden? Ze kunnen vergeven worden. De scheiding tussen God en uw ziel, die kan opgeheven worden. De gramschap Gods die u waardig bent, God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Want de eten van zijn gramschap is geblust. Waar zit het op vast? Ongeloof, de geest is gekomen om het geloof te werken. De door Christus zo duur verworven geest is beschikbaar, is gewillig om te werken waarachtig geloof, zodat we zien, zodat we kennen, zodat we omhelzen mogen. Waar zit het op vast? De verdorvenheid die u aankleeft en die in u woont, hij is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Waar zit het op vast? Ach, bij God ontbreekt er niets aan. En wat de drie-enige God gedaan heeft en bereid is om nog te doen, dat is volkomen en dat is volmaakt. Bied u dan in al uw armoede, in al uw nood en in al uw gebrek maar aan, aan die volkomen zaligmaker en aan zijn dierbare geest. En smeek hem dat hij zijn zaligmakerswerk in uw ellendig bestaan doen wilt. En dat hij de vruchten van zijn goede vrijdagoffer in uw leven wil doen openbaar komen. Hij doet niet liever dan dat, dacht u niet? Dat hij er zoveel, nadat hij er zoveel voor over gehad heeft, nadat hij zoveel heeft moeten doormaken en lijden en strijden, is het nu in de verhoogde staat aan de rechterhand van zijn vader zijn liefste werk om door zijn geest zijn hemelse schatten en gaven in ellendige mensenkinderen uit te gieten, om ze de deel aan te geven. En er is rijkdom genoeg. Er is zaligheid genoeg, want het is volkomen. Amen. We zingen Psalm 40, het 8e vers. Laten wij samen danken. Heere, het past ons om uw grote naam met dankzegging te erkennen. U bracht ons nog weer onder het geklank van het evangelie en het evangelie van de gekruisigde zaligmaker, die een volkomen werk deed En Satan heeft geen vat op hem gehad. Geen enkel ogenblik. Hij heeft het geprobeerd. Hij heeft het met alle ernst en met alle middelen geprobeerd. Hij heeft het tot op het laatste ogenblik toegeprobeerd. Maar de Heer Jezus Christus is volmaakt gehoorzaam geweest en gebleven. O Heere, wie zal ooit kunnen zeggen, welke tong zal ooit kunnen beschrijven en welke pen zal ooit kunnen vermelden de grootheid van de zaligheid die gij verworven hebt. Maar wie zal het ooit, ook ooit kunnen uitzeggen wat het u gekost heeft. Om zo van alle kanten omringd te zijn door doodsgevaar. En aan alle kanten omsingeld te zijn door strikken waardoor uw werk kon mislukken. Om zo aan alle kanten omringd te zijn geweest door de macht der hel en der duisternis. O Heere, wat is het een wonder, een onbegrijpelijk wonder dat u het er allemaal voor over gehad hebt. En dan voor wie? Voor mensen, voor schuldigen, voor vervloekten, voor mensen die het oordeel der duisternis verdiend hebben, voor mensen die God getergd hebben. Ach Heere, als we ons beeld zien zoals u dat tekent in de schriften, met name bijvoorbeeld in de discipelen. Als we het zien in de hen die gevlucht zijn omdat ze geërgerd waren. Als we het zien in hem die verloochende. Als we het zien in al die anderen, heren, die niet met u konden waken, maar sliepen. Als we het zien in al die bijbelheiligen die in zichzelf zo onheilig en zo verdorven waren. Heren, kunnen we het niet, kunnen we het nooit begrijpen dat gij het er voor zulken allemaal voor over hebt gehad. En als het aan ons te beurt mag vallen dat u ons ook een blik van uw gunst en van uw genade waardig keurt. Heere, waarom was het op mij gemunt? Wie kan dat vatten? En toch, het is de werkelijkheid. U hebt het volbracht en u deed het voor zondaren. Heere, schenk ons er zicht op en kennis van. En wilt gij geven dat zij die onbekeerd voortleven dat nu niet langer kunnen. Maar laat het evangelie hun hart mogen breken. En laat die zondaarsliefde van Christus hem mogen winnen en vertederen. En wilt ge het geven aan uw volk en erfdeel, Heere, dat zij op u mogen zien. Wat er dan ontbreekt, ach, aan onze kant alles. Ook geloof om te geloven. Ook hoop om te hopen. Als dan aan onze kant zoveel ontbreekt, Heere, we bidden het u ook nu nog weer. Schenk toch de hulp van uw geest. Schenk toch geloof. Schenk toch zicht op dat offer van Christus. Schenk toch een ontvankelijk hart. Schenk toch al die dingen, Heere, opdat we deelgenoot mogen worden en zijn. En maak het zo nog wel met uzelf. We danken u voor uw woord. We danken u, Heere, voor het eeuwig evangelie. Laten we er nu niet onder verloren gaan. Maar laten we erdoor gezaligd worden. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.